Ja, mensen, daar zijn we weer met de Block Party podcast. We zijn weer met z'n drieën en dat is Sam en medebelg, Vlaming, Maarten.
Hoi, hoi.
Ik vertegenwoordig hier het Nederland, Holland.
Lang leven België.
We zijn er meer. Yes.
Zit eindelijk niet meer onder de verdrukking, Maarten. Bedankt om nog eens mee te doen.
Hey, maar ik heb Henk gezien vrijdag. En Henk is wel sympathieker in het echt dan in de podcast.
Dat hoor ik vaak.
Waarom? In de podcast is hij toch ook sympathiek?
Ja, maar in de podcast dan onderbreekt hij Matthijs te pas en te onpas. En dan laat hij de inleiding van Matthijs niet
meer. Hoe kun je dat nou toch zeggen? Hoe kun je dat nou toch zeggen?
Maar in het echte leven, in de Maaspoort was hij super vriendelijk.
Een van de liefste jongens die je kent. De laatste aflevering was
best, want Matthijs heeft zelfs zijn intro niet kunnen afwerken toen. Henk zat op hete kolen toen.
Hij wilde heel graag iets vertellen over, wat was het toen? Feyenoord Bal, geloof ik. Anyway. En dat was mooi, want Bal had gewonnen en we kregen nog commentaar, omdat we natuurlijk een stukje hadden uitgeknipt over die verdediging van Feyenoord. Dat de mensen van Bal zeiden, ja, maar hey, nu gaat het alleen maar over Feyenoord. Terwijl Bal een prachtige prestatie heeft geleverd. Nou, ik ken toevallig iemand die deze week tegen Bal heeft gespeeld. Daar gaan we het later nog over hebben. Ja. Bal was goed tegen Feyenoord. En nu is het weer een nieuwe competitie. Voordat we naar de Elite Gold en Elite Silver gaan. Er is ook een window geweest voor de nationale teams. Nederland komt net tekort en België heeft echt twee fantastische wedstrijden neergezet, volgens mij. Toch?
Zeer zeker.
Prachtig resultaat, hè, twee keer. Ja, en dan vooral de stunt tegen Spanje. Belgian Lions hadden al gewonnen van Spanje op het EK in Belize. Dat was toen de enige nederlaag van Spanje dat een Europees kampioen geworden is. En nu hebben ze in de Spirodome, in een afgeladen vol Spirodome, 6.500 man, geloof ik, gewonnen van Spanje. Dat was wel een grote verrassing en een grote stap voorwaarts richting EK 2025.
Ja, we zijn zowat zwarte beest aan het worden van Spanje, Maarten.
Wat zeiden de Spanjaarden, Sam?
Pas op, hè. In de laatste 5 jaar hebben we 3 keer tegen hen gewonnen, blijkbaar.
Ja, ook nog een oefenwedstrijd zeker, ja.
Ja, oké, maar dat telt niet mee. Maar de laatste 2 waren officiële wedstrijden en 2 keer gewonnen wel, hè. Maar oké, weet je, ja, zonder afbreuk te doen aan de prestatie van de Lions, hè, want je verslaat nog altijd de huidige Europese kampioen. We moeten ook wel eerlijk zijn dat dit Spanje nu niet het beste Spanje was. Hè. Ze misten wel wat spelers, dat is 1. Plus ook het feit dat de selectie die er nu was, zijn er enorm veel jongens bij de Spanjaarden die heel weinig aan de bak komen bij hun eigen ploeg, die dus ook totaal niet in ritme zaten. Dus ik heb de selectie van de Spanjaarden niet echt... Allee, ik verstond ze niet zo goed eigenlijk. Ik had wel wat andere spelers meegepakt. Misschien geen Euroleague-spelers, maar wel spelers die in een goed ritme zaten. Want in dat Windows-systeem is dat wel niet onbelangrijk natuurlijk. Hè. Je hebt niet veel tijd om voor te bereiden. Je hebt maar 3 dagen. Dus jongens die maar 10 minuten spelen bij hun ploeg, die gaan niet in één keer vol een bak ritme zitten om 25 minuten te spelen in de ploeg en in de wedstrijd met de nationale ploeg. Dus... ja, ik vond het een beetje bizar. Bijvoorbeeld dat Juan Núñez er niet bij zat, die bij Ulm aan een zeer sterke campagne bezig is. Dat is een jonge point guard, een beetje, denk toch wel, de toekomst voor Spanje op die positie. En die was dan niet geselecteerd. Ik weet niet wat de reden was, maar dat leek mij dan wel een beetje raar. En er waren nog wel een aantal jongens die in ACB eigenlijk niet zo slecht bezig zijn, die er nu ook niet bij waren. Dus ik vond het een beetje bizar, maar goed, de Lions hebben er wel gebruik van gemaakt. Want,
je moet het nog steeds doen, hè?
Ja, je moet nog altijd winnen. En zeker die eerste helft was... er ging niets lukte. De stand aan de rust was 19-26.
Matthijs. Ja, het tweede kwart was echt slecht. Het was eigenlijk geen goede wedstrijd, hè.
Maar nee, ja. En ik moest ook commentaar geven. Ik wist niet wat vertellen in het begin.
Het was goed, Sam. Het was goed. Het was jouw debuut. Het was echt... het was aangenaam te luisteren.
Het was mijn debuut op tv, Matthijs.
Wij waren ook niet voltallig, Sam. Wij wisten ook, Manu Lecomte, als wij het EK 2025 gaan halen, komt daar hopelijk AJ Mitchell en Kamara bij. Het zijn nog jongens die daar misschien nog gaan bijkomen, dus ook wij waren niet voltallig. Maar het is wel opmerkelijk inderdaad dat we van Spanje winnen. Onze point guards bijvoorbeeld, die waren niet zo goed in vorm. Van Buggenhout en Samardzic zat soms lastig. Alle begrip, Van Buggenhout was een eerste cap en die gaat er nog
tweede
wel...
Tweede cap, hè?
Ja, tweede cap, dus Slovakije. Zijn eerste.
Ja, maar dan, zo zijn maar dan de meeste serieuze cap. Ja.
En dat is wel echt een prachtige ervaring voor hem geweest. En ik geloof wel echt in die jongen dat hij ook in de toekomst nog van de Lions deel gaat uitmaken. Misschien als derde guard of zo na Mitchell en Leconte. We weten dat dat zal gaan. Obasan was zeer goed. En Gillet, Pierre-Antoine Gillet was fantastisch. En heeft zich echt doorgetrokken.
Ja, die heeft in België zeggen we taxel van erin geschot in de tweede helft. Want de eerste helft hadden we een afwerkingspercentage van 20% aan field goals. En de Spanjaarden ook maar 30. Dus dat was niet echt om over naar reis te schrijven. Er waren wel goed verdedigd langs beide kanten, moet ik zeggen. Maar dan nog waren er veel open shots die er ook niet in gingen. Maar er werd wel heel stevig verdedigd aan beide kanten. En ik vind het wel goed eigenlijk dat de Lions, zowel in de wedstrijd tegen Slowakije als de wedstrijd tegen Spanje, een stevige defensie op terrein gebracht hebben. Want dat is toch niet onbelangrijk als je van daaruit kunt bouwen. Dat is toch voor mij de hoeksteen naar succes. Zeker tegen de betere landen gaat het absoluut wel nodig hebben. Dus voor België was het een topwindow. Voor Nederland een beetje pech, heb ik gezien.
Ja, nou, zo over Nederland. Maar ik vroeg me nog af over Gillet, hè, want ik zie hem natuurlijk ook bij Oostende spelen. Speelt hij ook de sterren van de hemel. Hij heeft 2 jaar avontuur gedaan in het buitenland. In Spanje en Frankrijk heeft hij gespeeld. Waarom is zo'n jongen, want als je hem ziet spelen, als ik hem, dan denk ik, dit is gewoon dit zou toch gewoon bij Europese subtop mee. En ik wil niet Oostende onderschatten natuurlijk. Maar waarom is zo'n jongen niet geslaagd op hoger niveau dan de Belgische competitie? Want hij kan fantastisch basketballen. Was dat lastig om te zeggen?
Gillet heeft langer in het buitenland zitten. Matthijs, denk dat hij een jaar of 4-5 in het buitenland heeft.
2017 tot 2020.
Ja. Oh, 3 jaar, maar ik dacht dat het zelfs langer was. Maar ja, hij is eerst naar Frankrijk verhuisd, naar Chalon was dat, als ik me niet vergis.
Ja, dan Tenerife.
En ik denk dat hij in Chalon een beetje pech gehad heeft, dat dat geen goed seizoen was voor die ploeg daar, dat eerste seizoen, als ik me niet vergis. Dus dan kom je zo een beetje in een soort van negatieve spiraal, zal ik maar zeggen. Want ik vind Pierre ook, Europees gezien, eigenlijk een onderschatte speler. Het is een speler die ik wel graag in mijn ploeg heb. Die legt er zijn kop voor. Is een heel goede shotter. Speelt altijd met heel veel energie. Zeer goed in aanvallende rebounds.
Hij is ook groot.
Constant in beweging. Allee, hij doet veel goede dingen in verdediging ook voor je ploeg. Dus ja, ik vind het ook een beetje jammer dat zijn buitenlandse carrière niet langer heeft geduurd. Want dat er zeker wel het talent of de mogelijkheden voor. Ja, waarom lukt dat niet? Ja, dat zijn omstandigheden, denk ik. Op bepaalde momenten in de ploeg terechtkomen waar dat niet super goed draait. En dan wordt dat een verhaal, zeker ook Pierre. Ja, Pierre is goed individueel, maar Pierre hangt langs de kant ook wel, bijvoorbeeld voor zijn bijdrage qua punten, gaat hij vaak afhangen van de spelverdeler die te passen heeft, of jongens die te passen hebben op de juiste momenten, want Pierre is vooral de catch-and-shooter. Hij kan ook wel natuurlijk naar de ring drijven, maar zijn sterkte is die catch-and-shoot, waar dat hij heel goed in is. Hè. Dus als je hem zo 3-4 ballen kunt geven in de catch-and-shoot, is dat normaal gezien voor hem gemakkelijk 9 à 12 punten. Dat is echt die afwerkingspercentages. Bij een open shot bij hem zijn zo hoog, maar de bal moet wel bij hem geraken natuurlijk. En als je bij een ploeg terechtkomt waar dat dan niet het geval is, dan gaat het voor hem natuurlijk wel moeilijker zijn, omdat hij niet het type speler is die ze zelf gaan zoeken op die moment.
Ja, nou dat is wel, op zich is dat wel een goede, ook als je jonge gasten hebt, grote talenten waarvan je denkt, nou die gaan het helemaal maken. Dat zelfs al heb je alles wat je binnen je eigen macht ligt, als je dat goed doet, hè, je traint goed, je werkt goed, je bent mentaal, zit je goed in je vel, je werkt je op binnen je nationale competitie, dan nog ben je soms afhankelijk van omstandigheden bij de ploeg waar je terechtkomt, de competitie waar je terechtkomt, maar net even welke spelers wel of niet bij die ploeg spelen, of misschien wel, hè, een goede point guard, maar raakt geblesseerd, waardoor jij weer anders uit de verf komt. Dat je in basketbalwereld gewoon, het is een groot gedeelte eigen inzet en talent, maar je bent nog altijd afhankelijk van omstandigheden. Dat is toch wel.
Zeker ook in het buitenland, hè, Matthijs. Ja, hij maakt die stap naar het buitenland. En oké, ja, in België is het logisch dat Pierre aanzien wordt als absolute titularis. In alle ploegen waar dat hij zou spelen. Maar in het buitenland wordt dat dan natuurlijk ook weer iets minder evident. Hè. Dat is een stap waar dat iedereen eigenlijk wel door moet als je naar het buitenland gaat. Je moet daar opnieuw je strepen beginnen verdienen natuurlijk. En dat is ook niet altijd even evident. Zoals ik zei daarnet, als je dan in een ploeg terechtkomt waar dat op dat moment niet zo goed draait, ja, wordt dat nog eens wat moeilijker. En oké, okay, ja, dan, ik geloof dat Pierre is die naar Tenerife gegaan. Maar was dat niet midseason of zo, Maarten? Ik weet niet of hij dat nog weet.
Hij is,
weet ik niet meer.
Hij is van Canarias is die naar Baloncesto.
Fuenlabrada aan misschien. Ja. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat hij in Tenerife 3 of 4 maanden heeft gespeeld, zeker.
Geen ja, en onder andere de Champions League gewonnen, hè. In Antwerpen.
Zat hij toen bij Tenerife?
Hopelijk zeg ik hier geen stommiteiten, hè.
Ik zou het moeten opzoeken, want ik weet het eigenlijk.
Bij de Palmares staat geen overwinning buiten België.
Ah, nee. Dus ik zeg een
hij is heel vaak kampioen geworden met Oostende. Ja, nee, maar goed.
Volgens mij is het jaar dat Tenerife de Champions League pakt, is het jaar daar begonnen, maar heeft het jaar daar niet uitgedaan, ah, okay, denk ik. En dan is hij verhuisd naar Fuenlabrada. Alhoewel, ik denk dat Fuenlabrada een volledig seizoen was nog. Zwart, ja. Ik weet het niet, maar ja, hij denk dat hij niet die exact juiste situatie tegengekomen is in het buitenland om langer in het buitenland te verblijven. Natuurlijk.
Hij zou hetzelfde moeten komen uitleggen in de PD Block Party, ja, maar hij spreekt wel Frans, Matthijs.
Maar we kunnen dan in het Engels doen of zo, hè.
Ja.
Dan zijn jullie Nederlanders ook mee. Hè. Trouwens, ook eens mee. Ja, grappig, Matthijs. Ik heb zaterdag niet meegedaan, hè, maar na de wedstrijd gaan we dan een hand gaan geven aan de scheidsrechters. Ja. Dus ja, ik ga een hand geven. Ik zeg, ja, goeie match. En een van de scheidsrechters zegt tegen mij, merci. En ik zeg, oh. Ik zeg, ja, je mag Nederlands spreken tegen mij. En dan zei hij iets tegen mij in het Engels. Ik dacht, wat is dit? Komt de aap uit de mouw dat het blijkbaar een Waalse scheidsrechter was. Maar ik dacht dat 3 Nederlanders waren.
Ah, schitterend.
Dat is mooi.
Dus ik zat er zo, ik zeg, allee. Dus ik vertel dan na de match op de bus, zeg ik, ja, maar dat is een Belgische scheidsrechter. Ik zeg, oh jongen, ik zeg, we hebben die nog niet gehad van dit jaar, toch? Die kwam mij totaal niet bekend voor. Ik dacht, oei. Oeps.
Nou ja, zwart, maakt niet uit.
Om het nog even over nationale ploegen te hebben. Ja. Voor de Belgen, supergoeie stap. Voor de Nederlanders. Weg gaan tegen Griekenland, denk ik. Okay, maar met 2 puntjes verloren. Ook in Groot-Brittannië, maar met 5 punten verloren.
Ja, en Groot-Brittannië, hele slechte eerste helft. En dan een goede comeback in de tweede helft. Onder leiding van onder andere Keije van de Vuurs, de Vries. En de tweede wedstrijd tegen Griekenland, die natuurlijk wat grote spelers miste. Ook volgens mij zelfs 4 Euroleague-spelers die niet meededen. Heb je gewoon een kans om te winnen en dan thuis in een uitverkocht Zuiderpark topsportcentrum in Den Haag. Mooie ambiance. Ja,
hoeveel man was daar, Matthijs? Ook veel, toch? Nee?
Ja. Ja, dat zullen er ook wel 2.500 zijn geweest, denk ik. En ja, dat is voor Nederlands.
3.000, wat naar bovenaf ronden.
3.000.
Dat is voor Nederlandse begrip goed. Ook grappig dat Roeland Schaftenaar gewoon weer belangrijk was tegen Griekenland. Die had gewoon 13 puntjes. Keije was goed. Ja, je ziet toch dat die ervaringen die hij in Spanje opdoet, dat het dan helpt op dit niveau tegen zulke teams. Maar we komen net tekort en dat is zonde, want dit waren precies de 2 wedstrijden die je wel moet pakken, denk ik. Voor dat EK.
Maar anderzijds is het verschil beperkt en kan je dat allemaal goed maken in de tweede wedstrijd, hè?
Nee, uiteraard.
Als ze nu
uiteraard
met 3 punten winnen in Griekenland, dat zal moeilijk worden, maar
ja, vooral
als winnen van Groot-Brittannië met 6 punten, is het in orde, hè?
Ja, voilà. Maar ja, in orde, ja, pas op. De Britten tegen de Tsjechen hebben verloren, maar het scheelde ook niet zo heel veel, denk ik. Dus
het ligt dicht bij elkaar.
De Britten zouden misschien nog wel ergens een wedstrijd kunnen meepakken ook, denk ik. Maar Nederland ook zo goed, hè. Want als je ziet, ja, je verliest met 5 en met 2, dat wil zeggen dat je er heel dichtbij zit en dat je die wedstrijd even goed kunt winnen. Dus
En dan
mist
ze
nog wel kans maken.
Tot zeker, en Nederland miste natuurlijk de collegejongens. Dus David Nguessan, Rink Mast en Quinten Post en Jesse Edwards, die volgens mij alle 4 enorm staan te shinen. Die zie ik elke week weer voorbij komen met double-doubles, triple-doubles en maken echt impact daar.
Matthijs, zijn een van die jongens laatste jaar bezig aan college? Of zijn die,
ik denk het wel. Volgens mij Jesse Edwards is laatstejaars, volgens mij. Zelfs vijfdejaars vanwege coronaregeling.
Ja, ja.
En ik denk Rink en Quinten ook. En David zal misschien nog wel verder. Die is denk ik derdejaars, denk ik.
Want dan zouden die misschien volgend jaar wel kunnen meedoen in die Windows ook.
Ja, daarom. Oh. En dan heb je echt wel wat flinke dosis talent erbij. Dus dat is goed. Ja, tuurlijk. Dat is fijn. Want dat gaat de toekomst voor het Nederlands basketbal ziet er redelijk zonnig uit. Als je nu kijkt naar de jonge talenten. Ook Kraag, die natuurlijk wel meedeed tegen Griekenland. En ja, dat is mooi. Het is ook mooi dat ik vond het mooi dat tijdens die wedstrijd dat Arvin Slachter en Rudy de Jong, de twee vaandeldragers van het Nederlands team van de afgelopen 10, 15 jaar, smaakmakers ook, dat die geëerd werden deze wedstrijd. En dan eigenlijk de nieuwe garde het nu overneemt, hè, met Kaije van de Vuurst en Kraag. En nou ja, hopelijk in de toekomst ook weer die jongens die nu college spelen. Dus dat gaat, ik denk toch heel positief voor Nederland. En het is denk ik ook een goed teken dat je denkt, hey, Groot-Brittannië en Griekenland, en we hadden eigenlijk twee keer moeten winnen. Maar we hebben het niet gedaan, daar balen we van. Maar dat is eigenlijk een goed teken. Want er zijn momenten geweest in het Nederlands basketbal dat je dacht, joh, al blijven we binnen de 20 punten, doen we het goed. En dat niveau,
ja,
zijn we
nu heel goed. Competitief, hè? Nu zijn het gewoon competitief. Ja. Dus, allee,
en dat is, maakt het allemaal mooier. Ja. Ja. Dus dat, wat betreft de window. Ik denk voor België gewoon lekker op stoom en op schema. En Nederland heeft nog wel een flinke kluif, maar heeft wel goede dingen laten zien. Dus dat, en daar was Henk commentator. Hè? Dus ik zag bericht voorbij komen dat mensen blij waren dat het Nederlands team weer positief commentaar over de spelers had. En ik denk dat dat sowieso een goede... Niet alleen maar zeiken over dat het allemaal slecht is en ruk en zo. Dat is veel te makkelijk. Hè? Ik kan ook even naar de goede kant te kijken. Dus zeker nu. Over leuk basketbal gesproken. We hebben van het weekend in België een mooi potje staan. 10 maart, 3:30.
Half 4, 3:30.
Bekerfinale.
Bekerfinale. Spirou met de vriend van de show. Quinten Smout van de One-on-One. Tegen Hubo Limburg. Die samen mogen uitmaken wie de beker gaat winnen. Is het nou, als je nu kijkt naar... Want de halve finales zijn natuurlijk alweer even geleden. Van januari. Als je nu kijkt naar deze twee teams, denk je van, hey, hier staan deze teams hebben zich sinds de kwalificatie voor de finale, die hebben zich goed doorontwikkeld? Of denk je, nou, die zijn een beetje gestagneerd sinds ze geplaatst zijn voor de finale?
Ja, ze hebben Charleroi heeft een heel slechte generale repetitie gehad. Hè? Heel zware nederlaag in Leiden.
Ja.
25 punten.
Ja, dat is wel verwacht. Hè? Ja.
En nogthans, die waren voor de windowbreak, zaten die in een goede flow, hè, want die hebben denk ik de laatste 4 of 5 wedstrijden in België gewonnen, als ik me niet vergis. Dus die leken wel een goed ritme te pakken gehad te hebben, maar nu, ja... Dat me toch wel een beetje verrast, die zware nederlaag in Leiden.
Ik had hem ook niet aanzien komen.
Dat de wedstrijd is dat ze kunnen verliezen, dat kon ik wel inkomen, maar... Ja. Zo zwaar is nu toch wel een beetje raar. Want ik dacht ook, Butler is daar weg en ze hebben een Collins getekend van Leiden vorig jaar. Hè? Ja, Collins is toch
met twee ex-Leidenspelers gespeeld, hè? Collins en Venskes, die vorig jaar bij Leiden zaten. Maar ik heb zo'n theorie, als je tegen ex-team speelt, is het ofwel alles...
Of niks.
Scoor je alles of niks... En hier was het twee keer niks. Hè. Dus Venskes 0 punten in 21 minuten. Collins 4 punten in 20 minuten. Ik denk dat het gewoon een heel slechte wedstrijd was van Charleroi. En hopelijk kunnen ze toch op een heel ander niveau spelen zondag. Hè. Maar voor Limburg was het ook geen ideale voorbereiding. Die waren heel dominant in Zwolle. Stonden 20 punten voor aan de rust. Maar dan zijn ze nog zwaar in de problemen gekomen en zijn nog een punt achtergekomen ook in die wedstrijd tegen Zwolle. Dus zij winnen dat wel, dus ze hebben daar wel een beetje het voordeel. Limburg is sowieso favoriet in de bekerfinale, denk ik. Maar ze hebben allebei toch een beetje twijfels na de voorbije speeldag in Elite Gold.
Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat Limburg met die favorietrol een beetje gaat omgaan. Of dat voor hen een extra druk gaat geven of niet, want meestal... Als er voor de prijs gespeeld werd de laatste jaren, waren ze misschien niet de favoriet, maar altijd een beetje de underdog. En ik denk dat dat nu wel anders is. Ik denk dat Charleroi de underdog is en Limburg de favoriet. Dus ik ben benieuwd dat ze met die druk gaan omgaan op die wedstrijd.
Ja, dat is waar. Ja.
En ook op een wedstrijd, een bekerfinale is altijd zo speciaal gegeven. Hè? Een neutrale zaal. veel volk. Ik vind dat altijd heel onvoorspelbaar. Ik kan nu niet zeggen van dit of dat. Zoals we zeggen, Limburg is favoriet en Charleroi is de underdog. Maar ik hoop op alleszins een spannende wedstrijd. Zou het leukste zijn voor iedereen. En dan mag er voor mij winnen wie dat er wint.
Ja, positief voor Limburg is... Zeg maar, Matthijs.
Ja, nou, want ik heb de wedstrijd van Zwolle-Limburg niet gezien. Ik heb alleen gehoord dat de blokparty genoemd is door de commentatoren. Waarvoor bedankt. Ik heet trouwens gewoon Matthijs. Mocht je
willen weten. Nee, jij bent de host.
De host, ja, en die host. Maar eerlijk is eerlijk, hè, ik vernachel hier ook wel eens een naam. En vergeet ook wel eens hoe een coach heet. Dus wat dat er gaat, had ik hem ja, meer dan verdiend.
Commentaar
maar ik vroeg me af,
vorig jaar was Maxime de Zeeuw best wel dominant bij Limburg. En nu zie ik dat hij tegen Zwolle, is hij geblesseerd? Want hij had 8 minuutjes
maar. Meegedaan. Belangrijkste is dat ze meegedaan hebben. Belangrijkste is dat de Zeeuw en Saron meegedaan hebben, want die waren de voorbije weken geblesseerd. Saron had een belangrijke rol, zeker ook in defense. Westfalen moest hem de rechte money time opzetten. De Zeeuw sukkelt al een heel seizoen met kleine blessures. Maar ik denk wel dat hij er gaat staan tijdens de bekerfinale. Al weken worden ze daar fysiek voor klaargemaakt, Saron en de Zeeuw. Ja, Saron gaat er zeker staan. De Zeeuw, ja, inderdaad, maar 8 minuutjes. De Lalieu was fantastisch in de eerste helft. 20 punten in de eerste helft. Daar is er nog maar weinig bijgekomen in de tweede helft. Maar
22 in
totaal.
Maar ik ken er een die er meer gemaakt heeft, zo, afgelopen weekend.
Ahmad.
32. 23 in het eerste kwart, jong. Oh, joh. Maar daar zullen we straks nog even over babbelen. Maar. Ja, zeg maar verder, Maarten. Sorry voor je toonbreken.
Nee.
Hengstje aan het doen.
nee, ik heb niet veel meer over te vertellen. Ik denk gewoon dat
trouwens. Kon de breken weer. ik vond dat er wel een heel bepalende fase was. Waarin
Zwolle toch wel zwaar.
Maar ja, toch zwaar benadeeld. Allee, dat is niet
ongelooflijk. Dus eerst moeten we zeggen, misschien Sam... Nu, ja, we onderbreken gewoon constant elkaar. Eerst moeten we zeggen dat Jomain uitgesloten was, denk ik. Hè. Dat was de fase daarvoor, een beetje daarvoor.
Goed gedaan,
want op dat moment is de wedstrijd gekeerd. Want de uitsluiting vond ik wel licht. De technische, ja, die zal misschien... De fase waarop dat reageert, denk ik wel dat het... ik zag daar ook geen fout.
Maar ja, ik denk dat hij die technische wel zocht. Maar die tweede, ja, we weten niet wat er gezegd is natuurlijk.
Ik denk niet veel, want hij wijst zo waar het contact zo geweest zou zijn. Dat doet hij precies bij die tweede technische. En dan boom, tweede technische en hij mag weg. Het was nog een coach uitgesloten dit weekend, hè. Maar die van jou, Sam.
Smeer.
Dus ja, de Elite Gold hebben de Nederlandse scheidsrechters al twee coaches uitgesloten bij de start van de Elite Gold.
Het zijn twee Belgen, jongen. Die hebben de Belgen niet
Het is wel een Belg die voor een Nederlandse ploeg coacht. Ja. Dus ja, maar inderdaad, dan die fase waar we het over willen hebben, die twee punten. Dus de shotklok, waren heel de tijd problemen met de shotklok. Ja. En op een bepaald moment scoort de Belg, Ikamba, scoort een heel belangrijke drive voor Zwolle. En dan gaan ze, zeggen ze van nee, dat was te laat, maar de klok stond stil. Ze gaan kijken, effectief. En dan tellen ze mee met de gameklok. Maar die klok stond gewoon stil. Hè. Die heeft heel de aanval op 13 seconden, die is gestart op 14. Die is op 13 gestopt. En de rest van de aanval heeft die stilgestaan. Gewoon verder gespeeld. En dan hebben ze bij de review gaan kijken. Die aanval duurde langer dan 14 seconden. Boom, punt, weg. Bal aan Limburg. Maar vind ik, waarom herspeel je die fase niet?
Ja, ik vind ook die wedstrijd... Ik zou gewoon zeggen van die wedstrijdclub moet terug naar het begin van die aanval. Ja. En Zwolle krijgt die bal terug. Want de spelers die spelen toch sowieso op die 24 seconden shotklok.
Anders was Ikamba sneller gestart met die drive. Hè?
Ja. Ja, of dat al iemand vroeger shot, dat kon ook. Maar ik had zoiets van... Ik was dan even bezig met mijn kleine hier, maar ik heb dan niet gezien, Maarten, of dat ze dan ook de gameklok, in principe, moet dan ook een stuk teruggezet worden. Maar ik weet niet of dat dan gebeurd is.
Want hebben ze dan, hebben ze die shotklok inderdaad dan gezegd, dat was te lang, dus de score telt niet. Maar de gameklok is natuurlijk wel afgelopen in diezelfde tijd. Hebben ze die gewoon laten staan op de tijd dat ze floten voor de review?
Ja, maar dat is ook niet juist, hè.
Dus dan is dit een wedstrijd die korter is geweest dan 40 minuten, zuivere speeltijd.
Voilà.
Want inderdaad. er is 15, 16 seconden weggehaald, die wel gespeeld is. Maar...
Ja, pas op, dat weet ik niet.
Oké. Zou interessant zijn.
Ja, dat heb ik ook niet gezien. Maar in elk geval, ik zou pleiten voor de verandering van de regel. Als dit gebeurt, en niemand ziet dat op het moment zelf dat die shotklok stilstaat en er wordt verder gespeeld. En daarna ga je gaan kijken en zie je dat die basket moet afgekeurd worden. Want stel, Matthijs, dat Ekamba die een lay-up mist,
ja,
dan gaan ze zelf niet gaan kijken, hè, naar die shotklok.
Nee.
Want dan gaat het spel gewoon verder.
Maar is dit de regel, Sam?
Ja, ik weet het niet. Maar ja, blijkbaar wel toch, niet. Want ze hebben het zo toegepast. Dus ik veronderstel dat de scheidsrechters het element wel kennen, toch?
Nee.
Maarten heeft ook dit weekend of vorige weekend weer een wedstrijdje gefloten. Maar goed, wij zijn geen professionals. Maar ik moet wel eens fluiten dat ik denk, ik fluit hier iets. Maar ik heb geen idee wat nu de consequentie van deze call is. Moet ik nu twee maal een zijkant? Of soms weet je het gewoon niet. Maar goed, ik ga ervan uit dat... Want het is natuurlijk best wel een uitzonderlijke situatie. Dus dat zijn altijd de lastigste voor de scheids om even paraat te hebben. Ja. Maar als ze professionals zijn, dan moeten ze weten wat ze moeten doen.
Het zijn geen professionals.
Nee,
letterlijk zijn het geen professionals. Ja.
Is ook zo.
Ja, nee, maar ik vond dat... Ja, ik vond dat Zwolle hier echt zwaar benadeeld is geweest en ja, die zijn een aanval kwijt.
Ja.
Want stel, als Ekamba die lay-up scoort, komen ze een punt voor. En Limburg scoort uit de eerstvolgende aanval een driepunter. Dus dan zouden ze maar twee punten achter staan. Maar nu, aangezien dat die twee punten van Ekamba niet meetalen, waren 4 punten. Maar dat zijn twee possessions en er waren maar 20 seconden meer of zo, denk ik.
Ja.
Dus het was ook in de laatste minuut van die wedstrijd. Dus heel cruciaal. En ik had zoiets van, allee...
Er was ook niks aan protest, hè, op dat moment. Door die
assistent zelf, op het moment zelf dat die klokken blijven stilstaan, was er blijkbaar geen protest, want de wedstrijd is gewoon blijven doorgaan.
Ik denk
dus...
dat Niels Marnegraven het had gezien. Die was wel iets aan het roepen en naar de tafel.
Ja, ik denk dat hij het gaat zeggen is aan de tafel dat die shotklok stilgestaan had. Ja. Ik denk dat hij de enigste was die het gezien heeft eigenlijk zelf. Ja. Ik denk zelf dat coach Westphalen het niet door had op het moment.
Nee.
Dat ook, dat kan ook perfect, hè, want hij kijkt meer naar het spel en die gaat niet constant naar die gameclocks dan kijken.
En je gaat er ook vanuit dat hij het gewoon doet, hè?
Ja, ik blijf het ook gewoon heel bizar vinden. Als je zelf aan de wedstrijdtafel zit, ik denk dat die mens van de 24 seconden dat toch wel een beetje in de gaten zou moeten houden. Dat die dan niet door heeft gehad of zo. Of dat hij geen signaal heeft van, hey, mijn machientje, mijn knopje marcheert niet. Mijn knopje werkt niet, Matthijs. Dan zou hij toch wel op een ander knopje moeten duwen van de toetred. Hey, stop jongens, mijn knop marcheert niet.
Die was helemaal naar die wedstrijd aan het kijken. Het was super spannend en die wou dat zijn ploeg won.
Allee.
Dat voor Ekamba. Oei, die klok heeft niet gelopen, ja.
Ja, maar ik vind het zot. Ik vind dat eigenlijk een beetje wedstrijdvervalsing aan zijn kant.
Ja, dit is niet helemaal hoe het moet, hè, lijkt me. Maar goed, dat...
Allee, als ik de situatie heb ingeschat, hè, want het leek zo, hè, dat daarover ging, maar... Het kan zijn dat wij ook nog iets gemist hebben, Maarten, maar ik denk...
Wij
van
missen
niet,
nooit
maar...
iets. Wij missen nooit iets.
Nee, ja... Ik denk toch dat... Nee, ik heb eens teruggespoeld en die klok stond op 13, ja.
Ik zou nog eens moeten gaan kijken. Maar,
dus de klok stond stil op 13 en die aanval liep.
Ik ga het straks nog eens daar bekijken. Ik ga dan ook eens kijken hoeveel seconden effectief...
Ja, die
want eigenlijk, je zegt 7 seconden. 13 seconden is blijven staan. En ik denk dat je kan maar naar de hole gaan is met nog 4 seconden of 5 seconden op de shotklok, als ik me niet vergis. Want dat was wel, hij heeft afgewerkt bijna tegen de buzzer van die shotklok, hè, toen, denk ik.
Maar die shotklok stond stil. Er was geen shotklok die liep.
Jawel. Er stond nog 6 seconden. Jawel, ik denk van wel, Maarten. Ik denk dat er nog seconden waren. Ik denk niet dat die shotklok gewoon is blijven stilstaan.
Ah, ja.
Ik denk dat ze heeft een bepaald stuk...
Ja, dat bekijken op de Binex TV, jongens.
Ja, maar ze heeft een bepaald stuk van de aanval stilgestaan, maar dan is ze terug bij de lopen, denk ik. Ja,
Toen
het is daarom ook dat ik zeg dat er seconden van de wedstrijdklok verdwenen zijn ook, op die manier.
En dat is cruciaal.
Want als ze die wedstrijdklok niet teruggezet hebben, want normaal moeten ze de wedstrijdklok toch een stuk terugdraaien dan.
Ik zou het nog eens willen herbekijken. Ik dacht dat ze de hele tijd wisten blijven stilstaan.
Ja, we zijn er niet goed voorbereid. Hè? Er is iets gek gebeurd in Zwolle. Ja. Voilà, punt.
Conclusie, er is iets geks gebeurd in Zwolle.
To the next. Nou, we gaan het over hebben.
Nee, dat gebeurt wel vaak. Hè? En Sam, jij bent op visite geweest bij de nummer 5 van de Nederlandse Elite Gold, bij Bal, die zo sensationeel wonnen van Feyenoord. Nou, dat was flink tegenstand, of niet?
Maar ik heb niet meegedaan, ik zat mijn contractuur met een hamstring. Dus, ik heb genoten van een enorm mooie one-man show in het eerste kwart. Van mijn vriend Khalil Ahmad. Die had na het eerste kwart, ik denk 23 van de 29 punten, als ik me niet vergis. Kan verkeerd zijn, of 27, ik weet het niet. Het eerste kwart ging nog gelijk op, maar dan het tweede kwart hebben we wel een serieuze kloof gemaakt. Aan de rust was 33-61, als ik me niet vergis. Dus ik zei nog in de rust, het is tijd voor appeltaart, maar het was niet waar. We zijn gestrand op 97, we zijn een beetje de kleedkamer een beetje sloppy uitgekomen, zal ik maar zeggen. De eerste 5-6 minuten van de tweede helft waren echt niet goed bij ons. En dan, hebben we uiteindelijk wel de wedstrijd nog rustig kunnen uitspelen. En hoeveel was het uiteindelijk? 66? Nee, 74, 97?
Ja, 74, 97. Dus een drie punten tekort voor de appeltaart. Zonde, man.
Inderdaad, zonde. Goed voor onze portemonnee.
Ja, je staat niet in het veld, je staat er geen invloed op.
Ahmad had dat ook al gedaan tegen Limburg. Hè? Heel veel punten gemaakt in die openingsminuten. Maar nu is hij heel de wedstrijd blijven doorgaan eigenlijk. Hè? En ook aan een ongelooflijk percentage.
Ja, maar ik verstond het eigenlijk niet zo goed, want hij heeft heel veel relatief open lay-ups gekregen, vond ik. Dus de verdediging van Bal verstond ik niet zo goed op een gegeven moment. Maar dan als je Khalil wat een beetje vertrouwen heeft in die eerste minuten, daarna smijt hij alles binnen. Hè? Dus hij is dan een fadeaway in de post gaan binnensmijten, zelf tegen een driespeler. Hij heeft 2 3-punters gescoord, als ik me niet vergis. Ja, hij heeft maar 1 field goal gemist op Hans die wedstrijd. Hij is geëindigd met 49 valoratie. Dus dat is
hij had een 2-punt percentage van 93%. 3-punt percentage.
Ja, maar 1 gemist, hè. Ja.
Ja, en dan ook nog vrije worpen, 15. Maar sowieso schoten, dat zegt misschien ook wel iets over de verdediging van Bal. Jullie schoten 83% raak vanaf de 2-punter. Bijna 59% vanaf de 3-punter. En 74% van de vrije worp. Dus je schoot slechter vrije worpen dan 2-punters. Maar goed, dat is in principe beter.
Vrije worpen is ook maar 1 punt en 2 punters zijn 2 punten.
Daarom, dus je kan maar beter het percentage, 2 punten percentage hoger. Maar dat is natuurlijk een gigantische percentage. Dat slaat nergens op. Dat is heel hoog. Dus het lijkt erop alsof jullie redelijk vrijblijvend konden aanleggen uit je aanval. Dat je in ieder geval de aanval goed kon uitspelen voor vrije schoten. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, inderdaad, ja, dat gevoel had ik ook. Dus voor ons was het eigenlijk een relatief gemakkelijke wedstrijd wel. Maar goed, ik denk dat voor Bal het feit dat ze een goal zijn geraakt enorm mooi is. Hè, want voor het project dat ze daar hebben lopen, voor de club daar, ik denk dat ze toch wel met relatief beperkte middelen zitten daar om iets op poten te zetten. Dus voor hen om die goal te bereiken te hebben, is natuurlijk al een succes. Ja, ik veronderstel dat ze natuurlijk wel competitief gaan willen zijn. En ze zullen zeker, want Bal is wel een rare ploeg. Hè. In Nederland ook, als je kijkt naar die hun resultaten, die waren heel onregelmatig. Hè. Ze hadden dan bepaalde wedstrijden dat ze heel goed waren, dat ze zelf, hebben ze gewonnen tegen Zwolle ook. Dus ze hebben zowel van die wedstrijden waarvan je zegt van, nu zijn ze echt goed. En die hangen wel wat af van hun 3-punt percentage. Als die de wedstrijd goed beginnen, dan beginnen die met heel veel vertrouwen te spelen. En dan kan het wel eens een warme avond worden, maar dat was nu eigenlijk niet zo hard het geval in het begin. Dus ik denk dat ze nog wel competitieve wedstrijden gaan hebben, ook in Gold. Ze gaan niet elke keer zomaar gewoon weggespeeld worden, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. En wat je zegt is denk ik meer dan terecht dat voor Bal... Kijk, het is een soort... Ik wil ze niet beledigen door te zeggen, het is leuk dat jullie hier aan mee mogen doen. Dat jullie überhaupt tegen Oostende mogen spelen bijvoorbeeld. Want dat zou ze tekort doen. Maar het is voor de jongens en voor de club natuurlijk wel een geweldige ervaring om zo aan de Elite Gold te proeven. En wellicht voor de toekomst een mooi opstapje dat ze nu zien. Oké, dit is het niveau waar we op moeten gaan spelen om dit consequent te kunnen blijven doen. En misschien wel competitief te gaan worden En echt mee te gaan draaien in de middenmoot of misschien wel subtop. Dus dat is alleen maar goed. Het is een fantastische ervaring voor die club uit Weert.
Matthijs, ben je er al geweest? Ja, dat is wel een hele kleine zaal, toch?
Ja. Het is niet groot.
Nee, en het plafond is ook niet hoog. Ik kwam daar binnen en ik zeg, oei. Als je hier zo een bal smijt van op je eigen vrijhoofdplein, dan denk ik dat je veel kans hebt dat je het plafond mee hebt zelf.
Maar, ja, dus dat schot moet hij, laag, dan, dus. Ja, dat schot kun je dan helaas niet nemen in de wedstrijd.
Ja, gelijk Luke op het All-Star Game, hè. Je wil ze smijten, maar... Ja, dat viel mij op. Ja, het was een kleine zaal. Maar wel mooi... Ze hebben ze wel mooi gemaakt, zal ik maar zeggen. Hè. Dus, ja. Het is redelijk zwart allemaal, het is donker. Het is ook wel gedacht aan de lichtshow en zo. Ja, ja. Dus dat wel, maar ja, het is een kleine zaal. Ik weet niet hoeveel volk dat er binnen kan, maar het zal denk ik niet veel meer zijn dan 500 man, denk ik.
Oei. Nee, maar goed. Harde kern, zullen we maar zeggen. Joost United heeft ook zo'n mooie kleine zaal. Maar weet je, op zich is dat ook... als je een club bent met ambitie, maar je bent nog niet op die plek, dan is het ook, je moet ergens beginnen. Dan kun je maar beter een schoen aandoen die past, dan een te grote schoen gaan kopen en dan vervolgens struikelen. Ik wil niet per se Donar noemen, maar weet je wel, het is ook goed om binnen je middelen te leven en daar het maximale uit te halen. En ik denk dat bal daar heel
zeker.
Goed is. Dus, chapeau voor hun. Nou ja, en je speelt aanstaande woensdag tegen Heroes Den Bosch. Ja, die hebben natuurlijk wel even voor de sensatie gelijk gezorgd als eerste wedstrijd van de Elite Gold. Door thuis met een alley-oop buzzerbeater te winnen van Antwerpen. Nou, het was...
Ja, dat is ook zeldzaam, hè, Matthijs? Hoeveel wedstrijden heb je al gezien met een buzzerbeater alley-oop play?
Niet normaal. Ja, je hebt ze wel eens in de NBA vanuit... Ik heb ze wel eens in de NBA gezien vanuit een... inbounds.
Ja, een inbounds of zo, ja. Dus maar dit was een gewone play.
Ja, maar dit, ja, inderdaad. Dat die boy van Vliet zet hem ook wel fantastisch op. Hè? Dat hij dan niet... Ja. Dat vind ik, wat ik zo knap vind eraan, in zo'n situatie kan ik me best voorstellen dat je denkt, hey, de klok loopt af. Ik ga die bal... Kijk, want hij gooit hem naar Jito Kok. Maar dat gaat langer duren, hè, om hem alley-oop te gooien die vervolgens... Al is het maar een paar milliseconden, maar het gaat sowieso iets langer duren dan als je hem gewoon een flotertje naar het bord gooit. Dus dat hij dan de alertheid heeft en blijkbaar het concept van de gameclock om niet die floater te gooien, maar om de vrije Jito Kok voor de zekere dunk te geven. Ook al kost dat misschien 0.2, 0.3, 0.4 seconden meer. Ik vind dat briljant.
De bal hing erin met 0.1 seconde op de klok,
ja,
denk ik.
Ja,
dus,
dat is echt krap, hoor.
Het was perfect gedaan.
Ja, daarna is het niks meer gespeeld, hè. Onmiddellijk afgefloten ook.
Ah, ja, maar ja, het was gedaan ook, hè. Maar dus ik vond het wel straf, eigenlijk. Dit heb ik nog niet veel meegemaakt. Nee.
Het was echt een mooie apotheose van een heel leuke tv-wedstrijd. Het was echt een leuke match.
Je was erbij, hè?
Ja, ik was erbij. Henk ook. Maar ja, Henk kan dus niet meer over praten. Maar ik zal het dus maar alleen doen. Het was een toffe match. Je had verschillende duels in de match. Je had Jovanovic tegen Kok. Je had de twee shooting guards. Bolton tegen Price. Die dan allebei 22 punten scoren. Maar Bolton die gaf dan niet thuis in het vierde kwart. Die heeft in het laatste kwart maar 2 punten gemaakt. En die heeft dan ook een belangrijk shot op het einde gemist. En Price, ze stonden 6 punten voor. Antwerp Giants met 2 minuten en 22 seconden op de klok. En dan heeft Price die kloof gedicht met 2 driepunters.
Ja, ook heel
dus, knap. Ja, ja, heel mooi gespeeld ook.
De laatste scores zelf van Heroes bijna altijd uit dezelfde play kwamen ook. Maar
ja, dat staggered screen, dat Price over staggered screen kwam. Ja, mooie play. En dan vind ik het wel leuk dat inderdaad... De twee Nederlanders, de homegrown spelers, dan het toch afmaken in money time en dan die beslissende score maken van Vliet en Kok. We zijn toch altijd een beetje voor de homegrown jongens, want vaak wordt in de allerlaatste seconde dan een play uitgetekend voor de Amerikanen, daarvoor is ze binnengehaald. Maar nee, dan heeft Vito Kok die fantastische dunk gedaan. Hij had al in de eerste altijd ook nog een fenomenale achterwaarts alley-oop geprobeerd, maar die geraakte er net niet. Maar dat ging echt de play of the year geweest zijn. Dat was ongelooflijk. Ja, maar, die had het niet kunnen scoren.
Ja, maar ja, oké. Okay. Het had spectaculair geweest.
Had hij erin gezeten.
Ja, maar als en als en als.
Ja, maar ja, kan maar altijd,
als de koe een kat was, kon ik ze melken aan de kachel. Maar ik bedoel maar, het was redelijk onrealistisch, leek mij, om die een bal er vandaar door te trekken. Maar het
ja, was altijd waard. Maar televisie was er, Ito dacht, ik ga ze iets speciaals doen. Een hele leuke jongen.
Ito had dat als zijn hoofd zegt, ik zal eens iets speciaal doen. Shop.
We kennen Lotten in België van Michel Leroy bij Kangaroos. En ook na die game winner, die was super rustig. Hebben we mij aan de microfoon, die... Alles was
ja, maar ik vond ook zo. En ze maken de gamewinner, maar die mannen vonden dat waren... niet zo heel speciaal. Die stonden daar, oké, we hebben gewonnen, we zijn reis.
Eerst even wachten op dat ze wel zeker op tijd was. Hè. Bert van Sloot heeft de fase toch voor de zekerheid bekeken. Ja.
Het is die IRS, hè, en die VAR in het voetbal stelde al die emotie uit het spel. Hè. Ze moeten dat afschaffen, die handel.
Ja, het moet wel zeker zijn, hè, Sam. Het moet wel zeker zijn.
Ja, dat is waar. Ja. In zo'n geval kunnen niet anders. Maar,
ook van een paar dingen opmerkelijk. Coach Braal heeft maar één time-out genomen in de tweede helft. Een heel goede time-out, want heel vroeg neemt hij hem al, vroeg in het derde kwart. En daarna had hij er geen meer nodig. Ik denk dat de Bos hier met heel veel vertrouwen gaat uitkomen, want zij hebben niet heel de wedstrijd goed verdedigd. Die verdediging is beter geworden naar het einde van de wedstrijd toe, dus daar kunnen ze al op werken. Van der Mars was er niet bij om familiale redenen, die gaat er ook nog bij komen. Moore speelde nog maar zijn eerste wedstrijd na een blessure, het was nog even zoeken. Dus zij weten ook dat ze nog beter kunnen. En ik denk wel dat zij met vertrouwen tegen Oostende gaan spelen woensdag, Sam.
Ik heb hier een mooie scouting gekregen, ik zal alles doorgeven aan de coach.
En de driepunters die vielen niet zo goed in de eerste helft en wel goed in de tweede helft. Dus, en dat bij Antwerpen was net andersom. Antwerpen had 7 op 12 driepunters in de eerste helft en die zijn dan een beetje stilgevallen.
Ik denk dat ze de laatste 3 of 4 wedstrijden naar meer dan 50% driepunters gooien. Hè, ja,
ze zijn wel een klein beetje misschien te afhankelijk, vond ik, aan een driepuntshot. En Braal heeft heel de wedstrijd lang gezegd van jongens, ga naar de ring, want ze krijgen bijna geen vrijworpen. 6 vrijworpen hebben ze maar mogen shotten.
Ja, ja dus, oké. Okay. Ja, ik heb Antwerpen nu de stats niet gezien. Maar over Antwerpen ook niet zoveel. Hè, ook met
nee,
inderdaad.
Nee. Er wordt wel, en Henk heeft dat vorige week gezegd. Ik heb er nu op gelet. Okay. Er wordt echt minder geblazen. Hè. En daardoor wordt die wedstrijd leuker om naar te kijken. Dus dat is een leukere tv-match. Maar ja, sommige contacten denk ik echt dat Belgische scheidsrechters consequent eraf blazen. We gaan er nu meer op nu beginnen. Maar ja, Henk had al de cijfers gegeven. Hij had het berekend. Hè. Dus dat zit niet gelijk, die manier van fouten blazen.
Ja, je mocht wel een beetje fysieker spelen in Nederland dan in België.
Ja, dat vind ik echt dat mag. Ja. En over fouten gesproken. Suing, ook nog zo'n verhaal. Die had 2 fouten gemaakt. Tweede kwart, denk ik. Ja. Vroeg in tweede kwart. Of eerste kwart nog? Eerste kwart nog. Ja. Eerste kwart nog, na 7 minuten. 2 fouten. En dan vervanging. En dan zegt onze commentator nog, Dirk Jacobs, ja, heel bizar, zegt hij dat Jovanovic ervan gaat. Ik had Suing verwacht, ja, tuurlijk. Op dat moment gaat Gimuya dan pas na de vervanging naar Skerin. Ik denk dat hij hem zegt van, ja, Suing heeft 2 fouten. Dan wil hij hem vervangen, maar ze zien hem niet om... Ze zien hem niet onmiddellijk aan de tafel. Dus die vervanging gaat niet door. Dus een keer een gebaard van, is dat niet mogelijk dat je hem niet zag? Dat we waren wel op tijd. Maar goed, het spel was alweer bezig. En die maakt dus effectief dan zijn derde fout. Hè. En daarna zit hij 20 minuten op de bank, want die start ook niet in het derde kwart. En die heeft heel de wedstrijd lang geen rol van betekenis gespeeld, want die is nooit in de wedstrijd gekomen. Ja. En dan zag ik Skerin ook, en dat vond ik heel terecht, dan ging Skerin ook van, je had 2 fouten, waarom maakt u derde? Want ik zat vlak achter Skerin, kon er alles horen. En inderdaad, die derde fout, die loopt daar knal, dat is Queen omver, de Nederlandse scheidsrechters konden niet anders dan hem zijn derde fout geven.
Zelfs Nederlandse scheidsrechters.
Mag daar toch?
Ja, dat was echt een klein beetje over. Dat was al was weer een opmerkelijke fase. En Skerin heeft ook een heel lichte technische fout gekregen, vond ik. Dus... Wema krijgt daar een aanvallende fout, die volgens mij ook geen aanvallende fout is. Hij reageert een klein beetje, want ik zat achter hem. En dan gaat hij een klein beetje met zijn voet half op het terrein. Hij had al een verbetering gekregen, boom, technische fout. Ik vond dat niet nodig in deze wedstrijd. Maar was ook wel, als je ziet, ja, ze verliezen maar op de buzzer. Dus al die kleine dingetjes vond ik ook wel bepalend. Maar ik wil niet zeggen, ja, De scheidsrechter hebben helemaal niet Antwerpen benadeeld door de wedstrijd. Dat zeg ik hier helemaal niet.
Ja, Foutenverhouding was ook schoon in evenwicht, denk ik. Was het niet 18-18 of zo?
Ja, dat zou kunnen. Ja, ik wil het zeker niet zeggen. Maar die twee fases, daar, de aanvallende fout van Meeman vond ik al geen aanvallende fout. Er ligt de reactie van Skirin, dan onmiddellijk die technische fout. Dat vind ik dat je wedstrijd op dat moment niet aanvoelt. Want ik vond, die reactie van Skirin er helemaal niet over. Ja.
Betekent overigens het feit dat je fysieker mag spelen, betekent bijvoorbeeld voor een center bij Heroes den Bosch, Ralf de Pachter. Ja, die Henk heeft ook wel eens ruzie met hem gehad. Hè? We hebben die foto wel eens gezien in de groepsapp. Dat Henk het ook even niet meer hield en het hoofd van Pachter eraf wilde trekken. Ja, voor zo'n speler is dat natuurlijk heerlijk spelen. Want die kan lekker ellebogen, duwen, trekken, in de rug lopen. Die heeft natuurlijk de tijd van zijn leven tijdens zo'n wedstrijd. Zag je nog wat, denk je, van zo'n De Pachter heeft echt invloed op het spel? Door niet zozeer door het scoren en het rebounden, maar meer door zijn fysieke aanwezigheid? Of denk je, nou...
Ja, ik denk dat hij... die doet perfect wel dat Erik Braal van een mens, hè. Ik denk dat Erik Braal wil van nu kom jij erop en je maakt weer fouten en die gaat dat dan, die doet dat dan. Hè.
Die gaat dat dan doen, ja.
Ja, die gaat dat dan doen. Maar,
je hebt zo'n gasten nodig in je ploeg, hè, Maarten. Dat is een rolspeler. Kijk, dat is een perfect voorbeeld van iemand die een bepaalde rol krijgt in die ploeg en die perfect uitvoert.
Ja, want nu blijft hij ook voor de rest van het seizoen. Dat zegt alles. Hè. Zij was gehaald als vervanger, dacht ik, voor Thomas van der Mars.
Ja.
Van der Mars is terug. De Pachter blijft. Dus dat wil zeggen dat ze heel, heel tevreden zijn voor hem. Maar ik vond het een heel, heel leuke wedstrijd. Ook een leuke sfeer in de hal. Dan zie je toch dat, want in België wordt er niet altijd gezegd dat de BNX de meerwaarde is. Nu, een ploeg zoals Den Bosch vlak over de grens is een absolute meerwaarde. Hè. Dat was daar ook van entertainment, ook prachtige zaal. Zaal goed gevuld, hoog niveau.
Goede financiële situatie.
Ja, een spannende wedstrijd. En ik denk dat Heroes den Bosch ook sterker is dan de voorbije jaren.
Ja.
Het is opmerkelijk dat zij geen internationals hadden, leiden aan 3 internationals. Op dit moment is den Bosch toch favoriet om het in Nederland te gaan winnen. Hè.
Ja, en ook in de bekerfinale op 24 maart speelt Den Bosch tegen Zwolle. Dus Heroes is op dit moment nog gewoon in de running voor de Leidse three-peat van vorig jaar. Maar goed, Oostende kan daar woensdag een stokje voor gaan steken. Of in ieder geval niet gelijk een stokje versteken, maar het in ieder geval weer even wat moeilijker maken.
Dus uiteindelijk ik denk wel maakt dat nu niet zoveel uit. Hè, want maakt wel uit, maar het maakt niet zoveel uit. Ja, eigenlijk wel bij mijn eigen hand. Nee, laat maar zo.
Maakt wel uit. Knip hem eruit, zou ik zeggen.
Nee, laat het maar inzetten, jongen.
Sam dacht opeens dat Dario Djadja is aan het luisteren. Ik zeg dat de wedstrijd er niet veel uit.
Nee, daarvan niet. Maar ik bedoel, met Nederland en België, want uiteindelijk, gespeeld tegen... Wij moeten gewoon maken, bijvoorbeeld als Oostende zijnde, willen wij absoluut gewoon als eerste Belgische club eindigen.
Precies, ja.
En maakt in principe, daarna zeggen we, als je die BNX-finale speelt, als je kampioen speelt eventueel, als je dan die BNX-finale speelt, dan heb je wellicht wel geen thuisvoordeel als Heroes ook kampioen speelt in Nederland. Maar ik heb dan zoiets van, ik denk dat het absoluut belangrijkste is voor alle ploegen nu die titel in eigen land en dan daarna die BNX, als je die nog kunt meepakken, kun je die nog meepakken uiteraard. Maar we hebben daar al over gediscussieerd dat
Maar wat
wij
ik zouden
dat niet op die manier doen, maar...
Wat ik nu bedenk is dus... Tenminste, misschien is dat heel logisch hoor, maar ik ben gewoon niet altijd even snel en snugger. Is dat je dus als Oostende zijnde naar afgelopen ronde kijkt en denkt, Antwerpen heeft verloren, Spirou heeft verloren, dit zijn goede zaken voor ons. Want je wil uiteindelijk natuurlijk... Ja, dus je bent eigenlijk als Belgische club, ben je blij als Nederlandse teams winnen van de andere Belgische clubs.
Ja, dat is zo, hè.
Inderdaad,
dat is helemaal zo, hè.
Zo marcheert het nu eenmaal. Hè?
Ja,
nee. Dat is de consequentie van het systeem. Maar dat is op zich wel, weet je wel. Het is ook een beetje verdeel en heers van de B-Next. Van zo, nu gaan de Belgische ploegen elkaar vervelend.
Het is een bizar systeem. Hè? Op dit moment zijn het de Nederlandse ploegen die een beetje de rangschikking gaan uitmaken in België en omgekeerd. Hè?
Dat is dus gelijk een mooi bruggetje naar, want we hebben het over Heroes den Bosch. Daar is Bob van Oosterhout natuurlijk de charismatisch leider van de club. En doet dat ook met verve. Goede businessclub opgezet. Is een van de beste sportmarketeers van Nederland. En hij doet dat best aardig met Heroes den Bosch. En die zei in een interview, volgens mij na de wedstrijd zelfs tegen Antwerpen, zei die nog maar eens een keer van nee, ja, waar we naartoe willen is één competitie, Nederland-België, met sterke teams waar je echt je best moet doen om aan te sluiten. Wat natuurlijk best wel... Het zijn grote woorden, hè? Dat zijn als zo iemand die ook in de Bnext-organisatie zit en ook met Heroes Den Bosch natuurlijk een grote stem vertegenwoordigt. Ja, als die zulke uitspraken doet, dat moet toch wel weer even een schok of een shockwave teweeg brengen binnen de Bnext en binnen de basketbalwereld in Nederland-België.
Ja, het was een intro na derde kwart. Want ik was hem kwijt. Ik vond Bob niet. Bob was ergens midden in de wedstrijd een keynote-lezing gaan geven.
En
hij heeft eerst het gemist, geloof ik. Dus hij was er voor de wedstrijd. Dan zat hij ergens een dubbele boeking en moest hij een keynote gaan doen. En dan was hij terug. Dus dan kon ik hem voor de camera
halen. Dat is wel wat ze noemen een businessman, hè?
Ja. Bob was altijd overachtig. Maar ja, wat hij zei, ik vroeg hem van, omdat er nu is het gerucht, en het heeft ook al in de kranten gestaan, dat waarschijnlijk volgend seizoen de cross-border van in het begin, wordt er gezegd, dus vanaf de eerste speeldag. Dat is nog niet beslist, maar dit is wat er nu in de wandelgangen zou bedisseld worden. Bob van Oosterhout zei, daar zitten haken en ogen aan. Ik ben er niet kunnen op ingaan in het interview van 1 minuut wat hij precies bedoelde, maar... ik denk het ook dat daar nog altijd problemen mee zijn. Nog vandaag, het hangt er allemaal vanaf met hoeveel ploegen dat je dat wil doen. Maar als je dat met 20 ploegen wil doen, dan wil je zeggen... Kijk, nu was het al... Ja, ik ga nu veel mensen kwaad maken, denk ik. Maar
dat geeft niet.
Dan is het
wel Maarten, doe maar, kom maar.
Ik ga het toch doen. Maar ik denk ook dat ik de mening vertolk van een minderheid. Hè? Maar ik denk dat je nu, als je nu Oostende neemt... Moet je dan allemaal thuiswedstrijden gaan organiseren tegen Den Helder, tegen Joost, tegen... We hebben nu al gezien, Bal, een Elite Goldploeg, dat Oostende erover loopt. Moeten we dan echt 4, 5 wedstrijden gaan organiseren in Oostende, waarbij je op voorhand het resultaat weet? Dus ik denk, ofwel doen we een cross-border, maar dan denk ik dat we met minder ploegen gaan moeten gaan. Dat we echt hoge licentievoorwaarden, hoger niveau. En dan gaan er jammer genoeg ploegen moeten uitvallen die licentievoorwaarden niet hebben, die semi-professioneel werken, die gaan er dan uit moeten. Ofwel gaan we deze formule moeten houden, want we gooien dan iets weg wat eigenlijk goed werkt. Want de Elite Gold is voor het derde jaar op rij, denk ik, gaat waarschijnlijk weer een mooie wedstrijd opleveren. Maar ik denk dat er... Overal hoor ik bij clubs van nee, het is ingewikkeld en we moeten naar alles samen doen. Ik hoor het bijna overal. Dus ik zeg het nogmaals, ik denk dat ik een beetje alleen sta met die redenering. Ik hoor echt dat er een gevoel is van nee, we gaan nu echt Belgisch-Nederlands allemaal samen. Het is te lang wachten tot in maart voor we samen zijn. Maar ik vraag me nog altijd af of dat een goed idee is door de niveauverschillen tussen.
Ja. Maar ik kan je daar wel in volgen, Maarten. En dat is met alle respect toe naar die clubs. Hè. Ik bedoel, iedereen, het is zoals we gezegd hebben daarnet, hè, iedereen zaait naar zijn zak, zo gezegd, zoals we zeggen in België. Hoe zeggen ze dat?
Wat zeggen ze niet in Belgisch dan?
Allee, jawel toch?
Ik wou zeggen, maar je komt allebei ook uit Gent.
Ja, elke club heeft zijn grenzen en zijn limieten uiteraard. Maar we hebben nu een fase gehad in de Bnext van 3 jaar. Alles ging na die 3 jaar gereëvalueerd worden. En ik denk dat de volgende stap effectief moet zijn dat we gaan naar een volledige competitie heen en terug tussen Belgische en Nederlandse clubs. Maar ook, zoals je zegt, Maarten, dat die licentievoorwaarden stilletjes aan naar boven toe moeten... ze moeten naar boven getrokken worden, want dat is ook een logisch gevolg. Hè. Als je een bepaalde kwaliteit wilt blijven garanderen, moet je natuurlijk ook wel maken dat alle clubs in je liga aan een bepaald minimum voldoen naar die licentievoorwaarden toe. En oké, dat gaat voor sommige clubs absoluut niet leuk zijn, en ik begrijp dat ook. Maar als we... een goed product willen blijven geven op termijn, dan is dat wel een stap die gaat gemaakt moeten worden. Want...
ja, onvermijdelijk. En dat zijn ook de ambities die ze altijd uitgesproken hebben. Hè. Ze hebben Adriatic League uitgesproken, ze hebben Duitsland uitgesproken, dus dat zijn de competities waar we ons aan spiegelen. Dat is een hoger niveau, dat zijn hogere budgetten. Bob van Oosterhout heeft ook eens laten blijken in een interim in die richting. Hij zei van, ja, iedereen moet meegroeien naar een sterkere liga. Dus dan denk ik ook dat je moet lezen van, ja... als je dat niet kan, dat meegroeien, dan dan gaat het niet lukken voor jullie in de Bnext.
Nou, weet je wat het complex maakt? Is dat je Maar dat weten we, dat zien we allemaal. Kijk, idealiter zou je zeggen, als er nu geen basketbal zou bestaan in Nederland-België en je zou een competitie opzetten, dan zou je natuurlijk zeggen, we nemen de 6 beste teams uit Nederland, de 6 beste teams uit België, of 7 of 5. En die stoppen we in één competitie en daaronder maken we dan misschien een tweede divisie. Nou, dan moet je even kijken hoe je dat vormgeeft. Maar op papier, zonder geschiedenis, zonder historie, is dat natuurlijk het beste wat je kan doen. Want dan heb je de grootste pool van mogelijke talenten, van mogelijke clubs, van mogelijke sponsors, om het niveau hoger te brengen. Je hebt gewoon een grotere markt. Maar we hebben die situatie niet, want we hebben de historie. Want wat krijg je straks? Noem maar even Kortrijk, Spurs, die knijterhard hebben gewerkt om in die Belgische, bij die Belgische top 10 te horen. Dus in de Belgische topcompetitie te komen. Ja, die gaan die wel of niet mee? Dat zal er dan om hangen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Aalst, waar ik natuurlijk die carnavalswedstrijd heb gezien. Is ook zo'n club, weet je. Die hangt er nu een beetje in. Dat is nu een interessante ploeg, want die kunnen veel Belgische jeugd laten spelen. Althans, dat geven ze zelf aan. Maar gaan die dan wel of niet die laten we zeggen, die top B-Next competitie, die gecombineerde competitie, horen zij bij de beste 6 of 7 teams van België? En zo niet, wat gebeurt er dan met zo'n club, hè, die nu nog echt draait op lidmaatschap van de Belgische topcompetitie, onder andere bijvoorbeeld voor de carnavalswedstrijd. Dus als je nu gaat kijken naar, kijk, idealiter zeg je, ja, natuurlijk moet je gewoon de best mogelijke competitie creëren van 12 teams, 14 teams, whatever. Maar anderzijds, omdat we nu een geschiedenis hebben en een cultuur, gaat dat bepaalde clubs die je dat niet gunt, gaat dat misschien wel de kop kosten, of in ieder geval gaat hun terugzetten in hun ambities voor misschien wel 5 jaar, voor misschien wel 10 jaar, want die moeten eigenlijk weer helemaal vanaf de grond af aan opnieuw beginnen. En dat maakt het natuurlijk zo ontzettend complex. Dus niet alleen het Nederlands, dat Nederland lager niveau heeft onderin,
nee.
Het feit dat je een hoop cultuur en geschiedenis ineens door de war gaat gooien.
Ja.
Dus het is echt een grote beslissing.
Ja, dit ook, hè, want allez, stel nu, ik zeg maar iets, oké, je verhoogt de licentievoorwaarden. Eerlijk, ik denk dat de meeste Belgische ploegen er wel zouden aan kunnen voldoen, denk ik. Het verhaal in Nederland gaat anders zijn, denk ik. Maar stel u dan voor, bijvoorbeeld dat je zegt, van, ja, er zijn 9 of 10 Belgische clubs die kunnen voldoen aan deze strengere licentievoorwaarden. We pakken die 9 of 10 mee en we pakken er 5 mee uit Nederland. He, dus stel 9 en 5 is 14, ça va. Vraag is 1, wat gebeurt er met die ploegen die eruit vallen? Gaan die naar een soort van...
of wordt dat de promotie?
Eerste klasse, zo gezegd. Ja. Eerste klasse Nederland en België. Wat heb dan B-Next dat erboven staat? En dan eerste klasse zowel in Nederland en België apart. Want ik denk ook, als we eerlijk zijn, dat we dan die ploegen ook niet meer in cross-border fase moeten gaan steken. Omdat het voor hen ook financieel veel moeilijker gaat zijn om dat dan nog rond te krijgen. Zeker als ze al niet meer in de B-Next zitten. Ja. Maar dan komt er ook met een probleem, denk ik. Dat als het systeem gaat zijn zoals het nu uitgelegd wordt, dus dat de clubs zogezegd de eigenaars worden van de liga, dan gaat elke club een stem hebben. Maar stel dat er 9 of 10 Belgische clubs zijn en er zijn er maar 4 of 5 Nederlandse clubs. Als er iets moet doorgestemd worden wat relatief regio gebonden is,
ja,
hoe gaat je die stemming laten doen? Stel dat ze zegt van ja, gewoon elke club heeft 1 stem. Ja, als de Belgen beslissen van wij willen dat, ja, dan hebben die 10 stemmen, wil je niet wel spreken, snapte? Ja. Dus ik denk dat er daar ook wel een bepaalde struikelblok zal zitten. En dan ook, ja, je moet wel, vind ik, dan op termijn de kans geven voor een stijger-dalersysteem, zowel in Nederland als in België. Want het feit dat je dan bepaalde projecten terugzet die juist niet aan die licentievoorwaarden kunnen voldoen voor eerste klasse, als die jongens even een stap terug kunnen nemen en terug iets moois kunnen opbouwen, en op het moment dat ze daar klaar voor zijn, moeten die wel de mogelijkheid blijven hebben om terug in te stappen in die B-Next League.
Ja, en bovendien zou een stijger-dalersysteem ook de topklassen interessanter maken, hè? Want wat gebeurt?
Ik zeg het, Maarten, dan moet er zowel in de eerste klasse Nederland en eerste klasse België, zo gezegd, een club zijn die de mogelijkheden heeft om aan de licentievoorwaarden te voldoen om in die B-Next in te stappen. Want anders heeft het geen zin, anders gaat het terug naar hetzelfde probleem. Hè? Dus het is interessant. Het is denk ik ook heel boeiend om nu de juiste formule te vinden. En ik hoop langs de kant dat we eruit geraken, want zoals al gezegd, Maarten, die die goldfase is echt wel een absolute meerwaarde, denk ik, voor beide landen. De silver natuurlijk, ja, dat is jammer genoeg een beetje zoals play-off 2 in het voetbal in België, vind ik. Ja, ik vind van wel, Maarten. Dat is...
Ja, dit jaar is beter. Door die play-offs met 8.
Dat ze nog vechten voor hun plaats, zo gezegd. Dat er sowieso, ja, omdat kijk, er daarna geen BNX-play-offs meer zijn, dat dan gedaan is voor bepaalde clubs.
Ja, dus dat was ik ben volledig akkoord met de voorbije jaren. We hebben ook nooit naar zilver gekeken. In de podcast werd er niet over gepraat. Op tv werd dat niet uitgezonden. Maar nu zie je dat Kangaroos heeft 16 punten. Brussels, Kortrijk en Mons hebben alle drie 15 punten. Ja, maar dus één ploeg gaat daarvan geen play-offs halen. Dus dat is op zich al spannend. Bij de Nederlandse ploegen, onderaan Feyenoord 14 punten, LWD Basket 14 punten, Joost United 14 punten, alle drie gelijk. En één ploeg gaat er ook uitvallen. Dus er is toch wel iets van inzet. Bovendien spelen die Belgische ploegen tegen elkaar.
Maar ja, ook weer niet allemaal. Ja. Hè.
Nee, ook weer niet allemaal. Ja.
Dat is ook weer zo raar. Hè. Dat is,
alleen maar zeggen dat het verbeterd is buiten de voorbije jaren. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ja.
Dat is zo met een bal, met een pot met balkjes in. Gelijk, en Ludwig, ja. We gaan die een keer in die laatste spelen.
Ik kom van de keren thuis.
We hadden het al over Pierre Gillet en omstandigheden waar je tegenaan loopt, waar je niet zoveel aan kan doen. Dit zijn ook van die omstandigheden waar je dan als club ook niet zoveel aan kan doen soms. Dat is soms inderdaad gewoon het lot, letterlijk. Maar goed, nee, je hebt gelijk. En we hebben ook in de Elite Silver hebben we de afgelopen... weekend een paar leuke potjes gezien, waarbij Leeuwarden en Mons gelijk speelden en overtime nodig hadden.
Was met een andere coach bij Mons, hè? Frank de Meulemeester was er coach. Ja. Omdat Vedran Bosnić met zijn zoon, Leon Bosnić, dat is een groot talent, en die is in Real Madrid gaan... en een toernooi meedoen, of ja, ik weet niet wat precies, weet je het?
Met de -14 of zo. Ja, ja, ik heb gezien dat hij daar een speler van het toernooi
is. MVP geworden. Zo, dus ja. Leon Bosnić heeft volgens mij, als dat een hele grote wordt, moeten we toch eens gaan kijken dat het geen Belg is. Want hij is nu toch al 5 jaar. Hij leert in Mons basketten, maar ik denk dat hij een Zweeds-Bosnisch paspoort heeft.
Ja, kom, regel dat wel.
Maar het is wel prachtig, hè? Ook voor Vedran, dat hij dat kan meemaken met zijn zoon.
Dat Vedran is het mooiste zelf, wat er is.
Ja, en Vedran is er zelf heel bescheiden en zegt altijd, als ik hem erover aanspreek, zegt, ja, step by step, hè, we zien wel, en niet veel druk. Dus hij gaat er ook op een heel verstandige manier mee om. Maar die Leon Bosnić, hij kan wel iets, hè. Want Vedran post regelmatige filmpjes van hem op zijn sociale media. En ook de voorbije jaren al dacht ik van, maar hoe oud is die jongen? Hoe komt dat hij dat allemaal kan? Want geen enkel van zijn leeftijdsgenoten kan dit. Het is wel een fenomeen. En blijkbaar hebben ze het ondertussen ook al gezien in bij Real Madrid.
Ja, dat zal dus niet lang duren dat hij naar daar zal gaan. Want ze recruteren daar wel vroeg af en toe. Like, Doncic is dus ook... op zijn 14 of 15 al naar daar gaan. Dat was niet vroeger.
Op zijn 16e werd hij, speelde hij al mee op de kampioenschappen, toch? Was die,
Ik denk dat hij vanaf zijn 12 of zijn 13 jaar naar Madrid is gegaan bij die jeugd.
Ja, dus, bij de jeugd, ja.
Ja, en dan een keer snel kunnen gaan dan.
Ja, dat was een leuke partij. En dan was er ook nog een... Ja. Dus die hebben Kortrijk verslagen, hè?
Ja, en gewoon goed ook. 82-73 in een nieuwe hal.
Ja, het is heel leuk voor Den Helder, maar ik wil nu toch iets over Kortrijk zeggen, want die hebben een seizoen gewoon weggegooid. Hè. Sorry dat ik het zeg. Oh, jongens, toch. Ik zag ze spelen in Oostende. Sam zag ze ook spelen, want hij speelde er tegen. En daar waren ze toch... Ze hebben verloren die wedstrijd, maar dat was toch geen groot probleem met die ploeg. Ik vond dat ze goed meededen.
Ja, en je dan, zei okay, het nog, hoor... dat ze echt de kop ervoor gooiden. Dat heb jij toen nog gezegd.
Ja, die hebben echt, toen tegen ons hebben die echt een goede match gespeeld. Hè? Ja.
En dan 10 dagen later wordt die coach buiten gegooid, Christophe Beguin. En ik heb me dan een beetje geïnformeerd. Want ik dacht van, was er een groot probleem? Wilden de spelers niet meer spelen voor Beguin? Blijkbaar niet. Hè. Blijkbaar was er geen probleem binnen de spelersgroep. Wilden ze wel nog spelen voor hem? En dan bovendien is de vervanging er niet gekomen. En is Jeffrey Nolmans, ik denk dat dit een paar niveautjes te hoog is voor die jongen op dit moment. Jeffrey Nolmans kan misschien op een bepaald moment een heel goede coach worden. En ik hoop het voor hem dat hij gaat slagen in zijn coachcarrière, als dat zijn ambitie is, om profcoach te worden op hoog niveau. Hoop ik dat dat ooit lukt. Maar nu had hij veel te weinig ervaring. Die heeft de school bij Alter B gecoacht. Die heeft de vrouwen van Geert Gentzon, de ploeg waar dan mijn kinderen spelen, gecoacht. Ook maar kort, zeker geen groot succesverhaal. Dat was ook niet op het hoogste niveau. Ja, als je dat vergelijkt met Christophe Michiels, die is 10 jaar assistent geweest bij Van Meerbeek, bij Bavkevic, bij Brian Lynch. Thomas Krap is in Duitsland assistent geweest. Die wordt dan headcoach. En ja, ze heeft nu helemaal verkeerd lopen bij Kortrijk op dit moment. Ze stonden 22-2 achter in Antwerpen. Nu de nederlaag tegen Den Helder. Oké, okay, Pretzel was nu wel geblesseerd. Aalst verloren op carnaval, waar jij was, Matthijs. Yep. Dus die coachwissel is compleet falikant afgelopen. Was compleet verkeerde beslissing. En vooral ook, het is play-offs met 8... Waarom gooi je seizoen weg op het moment dat je ziet dat de Elite Gold niet mogelijk is? Niemand, op dat moment stonden ze zesde of zo. Dus dan komen ze uit in de play-offs tegen de derde. Pak nu Limburg. Waarom, in een best of three. Waarom zou Kortrijk niet die eerste wedstrijd in Limburg kunnen gaan winnen? En voor de verrassing zorgen. De kans is klein, ik weet wel. Maar het kan gebeuren. En dan heb je toch nog een succesverhaal op het einde van jouw seizoen. Dus zoveel druk leggen in het allereerste jaar dat je bestaat om die Elite Gold te halen. En dan helemaal in een negatief project nu komen, waar iedereen altijd zo positief was over Kortrijk. Marketinggewijs, prachtige club, veel geld, veel mensen in de zaal, koeken, eigen jeugdproduct, ja, samenwerken met andere ploegen, een aantrekkelijk product om naar te kijken, een nieuwe stad die erbij komt, goede infrastructuur, allemaal positief, positief. En nu zitten we negatief over Kortrijk Spurs te praten, omdat we niet anders kunnen, als we naar de resultaten kijken en zien wat er op dit moment aan het gebeuren is. Dus ik vind het ongelooflijk jammer.
En wat ik vooral raar vind, Maarten, ik kan me niet voorstellen dat... je beslist om de samenwerking met Christophe Beguin stop te zetten, maar dan veronderstel ik van ja, heb toch al een B-plan? Want ik kan me niet voorstellen dat B-plan de assistentcoach was die nog geen ervaring heeft gehad, absoluut op eerste klasse niveau. Los dan van het feit, ik ken hem ook niet, maar meestal als je in het midden van het seizoen beslist om de samenwerking met je hoofdcoach stop te zetten, komt er iemand in de plaats met een bepaalde ervaring en die op korte termijn resultaat kan halen. Ja. Dat lijkt me nu natuurlijk wel heel onwaarschijnlijk dat iemand die nog nooit in eerste klasse gecoacht heeft. En ik denk zelf nu dit jaar was dat niet zijn eerste jaar als assistentcoach ook in eerste klas. Dat zou niet weten, maar denk van wel. Dus dat lijkt mij onwaarschijnlijk dat de juiste man is op dat moment om dat te doen. En ik heb nu vorige week ergens een artikel gelezen met voorzitter Rousseau, waarin dat hij verklaard dat ze wel hoeveel was, 60 kandidaturen van coaches hadden binnengehaald en dat ze dat nu gedownsized hebben tot 3 kandidaten, waarmee dat hij hoopt te landen binnen dit en 2 weken, of binnen dit nu en een week.
Voor volgend seizoen.
Maar ik veronderstel dat dat inderdaad voor volgend seizoen zal zijn, en niet voor meteen. Nee. Dat is één. En dan, wat ging ik nog zeggen? Ik had nog een idee, maar...
Ik dacht dat je ging gokken wie dat het ging worden bij Kortrijk.
Ah ja, nee. Dat hij al duidelijk ook heeft gezegd. Het wordt niet Eddy Castiels, bijvoorbeeld.
Ah ja, maar dat was als reactie, denk ik, op het artikel van Pat Keulemans. Die had gezegd dat het Castiels ging worden. Maar
maar daar zijn ze dus blijkbaar niet mee bezig dan. Maar nee. Ja, ik vraag me ook wel af, amai, het 60 kandidaturen... Of vind ik wel vrij veel.
Ja, maar dat hoor ik nog bij clubs, dat zijn al die cv's die ze binnenkrijgen. Hè? Die agents, ja, die hebben die cv's. Wat.
Hebben coaches ook agents?
Wat gaan ze allemaal binnengooien daar? Allemaal buitenlanders of wat?
Ik hoor dat ze 2 Belgische kandidaten hebben en 1 buitenlandse kandidaat.
Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja.
Maar nu zeg jij, Maarten, jij... jij is, zeg maar, als ik goed luister, hè, dus verbeter me als ik het fout heb. Jij zegt, Kortrijk... haalt de Elite Gold niet en daarom gooien ze de coach eruit. Is dat de redenatie?
Ja,
dat is zo...
Dat is wel inderdaad...
Ja, hoorde dat ook een beetje aan... Allee, de voorzitter is razend ambitieus, denk ik. En
ja.
Dat is goed. Ik heb dat al verleden week of vorige keer dat we samen zitten ook gezegd, maar er moet wel een bepaalde vorm van realisme aan vaststaan. Ja, ook, want het is het eerste jaar in Be Next... Ik heb ook gezegd in het begin van het jaar, volgens mij gaan ze meedoen om in goal te geraken. En dat heel mooi geweest, mochten ze gold gehaald hebben, maar als je eerlijk bent, oké, ze zijn iets te wisselvallig geweest, maar oké, het is nu wel duidelijk gebleken, denk ik, dat gewoon coach Buchanan buiten gooien, dat dat nu niet de juiste beslissing is geweest. Hè. Je hebt de resultaten gezien sindsdien. Ja, dat is niet om over naar huis te schrijven. Hè.
Het was duidelijk geen probleem. Het lag niet aan de coach. Het lag niet aan de coach.
Ja, voilà. Voilà. Dus, allee, ja, zonde. Ik vind het een beetje jammer ook voor het project. Ook voor coach Buchanan vind ik het jammer. Omdat, ja, dat is absoluut niet leuk natuurlijk. Maar gewoon ook voor het project, ja, had ik zoiets van... Ja, je kunt misschien niet akkoord zijn met de manier waarop de coach bepaalde dingen doet of zo, als bestuur zijnde, dat kan perfect. Maar ik had zoiets van, nu ja, oké, trek dit jaar toch nog absoluut aan datzelfde zeil en kijk waar dat uitkomt op het einde van het seizoen en neem dan eventueel een beslissing. Ja, want nu hadden ze eigenlijk niks achter de hand,
blijkbaar
wat
dan
een verbetering was, hè.
Misschien is en dat is ook een beetje... En dat is ook ergens ook. Natuurlijk... Want kijk, die Jeff Nolmans heb ik geïnterviewd toen bij die carnavalswedstrijd. Niet heel lang, maar ja, je merkt wel aan alles dat hij was heel gespannen natuurlijk voor die wedstrijd. Hè. Hij gaat, en dan heb je ook nog eens zo'n wedstrijd met al die verklede maloten langs het veld. Kijk, die zegt gewoon netjes wat hij moet zeggen. Hè, van hey, als de club erom vraagt, staken. Maar ergens moet je dan ook denken als club zijnde. Van ja, hey, weet je wel wat je zo'n man op zijn schouders gooit. Weet je wel. Ergens moet je dan ook je assistentcoach toch. Toch iemand die dan bereid is voor je club te gaan. Ook een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. Want natuurlijk zegt zo'n jongen ja. Weet je, natuurlijk zegt zo'n jongen ja. Ik zou ook ja zeggen. Ook al denk ik ergens van nou... Ja. Ik weet niet of die kan.
Je hebt hem in de zee gegooid zonder zwemlessen. Heb je gezegd, zwem maar.
Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk niet heel chic. Ik vind het jammer. Want ik was ook heel lang heel erg fan van Kortrijk. Vond het een leuke club. Mooi hoe ze dat gedaan hebben. We hebben het altijd als voorbeeld aangehaald van... Ja, zo halen, zo moet je naar de top toe groeien. Maar misschien zijn ze iets te veel dan vanuit het bestuur in de eigen ambities gaan geloven. En...
volgens mij is dat een beetje het ding geweest. Misschien iets te ambitieus willen zijn meteen.
Ja, en dat is juist. En dat...
kampioen spelen in België.
Ja, maar dat is goed, Maarten. Daar heb ik geen probleem mee, dat ze die uitspraken doen en dat ze daar naartoe willen groeien. Maar ik vond het een beetje korte termijn denken.
Ja. Zonde. En misschien ook wel gewoon ook daarin de onervarenheid van... hey, als iets niet gaat zoals het gaat en we hebben doelen niet bereikt... dan gaat de coach eruit. Want dat zien we overal in alle topsportwerelden. Maar dan geen ervaring.
We hebben het daar vorige keer ook over gehad, Matthijs. Ja. Er waren nog 3 of 4 wedstrijden, denk ik, als ze
Het kan zijn dat ze dachten, hey, we zijn nu een topsportploeg... dus we nemen een topsportploeg beslissing. Alleen we hebben geen ervaring met het nemen van zo'n beslissing... en dus loopt het nu een beetje in het honderd. Kan ook, hè. Maar we zijn allemaal wel eens naïef. Ik weet het niet, weten het niet.
Trouwens, om even nog bij Kortrijk te blijven... Allee, of nu niet meer bij Kortrijk. Tom Siek, bij Groningen.
Ja.
Hè? En ik heb het u gezegd, Maarten. Ik vind dat eigenlijk ook nog wel opmerkelijk dat ze nog transfers kunnen doen, nu dat die cross... Allee, voor mij zou het logischste zijn...
Nog 11 dagen, Sam.
Ja, maar het logischste zou toch zijn dat je transfer deadline zet... voor de cross-border fase, nee?
Nou ja, het was vorig jaar ook zo, 15 maart, want vorig jaar is Butterfield heeft zich geblesseerd in de bekerfinale. En dan nog net voor de trade deadline hebben ze dan Zilka binnengehaald, Antwerp Giants. Ja, tussen, inderdaad, ja, voor jullie, voor de
cross-border. Zou dat misschien een internationaal vastgestelde datum zijn? Het kan misschien ook wel zijn, hè, dat dat gewoon internationaal vastgelegd is, dat overal in alle landen.
Maar dus Tomsik was geblesseerd heel lang. Had dan heel lang aan zijn herstel gewerkt, maar ondertussen hadden ze Pritzel binnengehaald bij Kortrijk. En op het moment dat hij klaar was, heeft dan zijn eerste wedstrijd gespeeld tegen Oostende. Sam.
Ja.
En, maar dan hebben ze hem gezegd van ja, je bent nu wel hersteld, maar er is geen plaats meer voor jou, want we hebben nu Pritzel.
En dat loopt lekker, jongens.
Dat is toch ook wel weer een beetje een raar verhaal.
Dat vond ik ook een heel raar verhaal, want Tomsik was er al bij in tweede klasse. Dat was een beetje de speler die ze de kampioenstitel bezorgd heeft. Dus om de mensen van Groningen een beetje iets over Nick Tomsik te vertellen. Het is een jongen die ongelooflijk kan shotten. Hè. En die opeens in korte tijd heel hot kan zijn en een paar driepunters kan binnengooien. wil nu ook niet zeggen dat je er te veel moet van verwachten. Het was in tweede klasse deed hij dat en ja, dit seizoen was hij geblesseerd. Maar het is zeker iemand die een ongelooflijk shot heeft. Dat is zeker een feit.
Ja, Donar die tussentijds mensen haalt, coaches, spelers, dat is meestal gewoon een groot succes. Dus... Daar kan de club
Thijs, dat is nu weer niet lief, jongen.
Nee, ik weet het maar.
Dat zal het budget neutraal zijn.
Nee, is het de vervanging van iemand?
Ja, Ramanauskas.
Ah. Oké, die is geblesseerd uitgevallen?
Nee, ik denk gewoon doorgestuurd, denk ik.
Ah ja, oké.
Ik denk, vind het wel weer mooi dat dan de jongen van de club, van Kortrijk, dan dat de club dan zegt, geen plek meer voor jou. Dat hij dan zegt, dan ga ik toch wel Elite Gold spelen en jullie niet.
Ja, dat is zo. Ja, dat is waar wat het is. Ja. Elite Gold niet gehaald, en dan zit hij wel in Elite Gold. Dat is de enige speler van Kortrijk die in Elite Gold zit.
Amerika zou zeggen, you can't beat them, join them. Hè.
Hey, dat is hoe dat doet. Dat is hoe je dat doet. En Donar speelt tegen Luik woensdag. En dat is dan hun eerste wedstrijd. Terwijl dezelfde avond jij tegen Heroes de tweede wedstrijd speelt.
En zo, dat is toch ook alweer raar, hè? Dat nu de eerste speeldag van Elite Gold hebben niet alle clubs gespeeld. Maar weet jij daar iets meer van?
Stop eens met overal logica in te zoeken, Sam. Dat is jouw probleem. Je wilt dat alles logisch is. Dat leven is ook niet logisch, hè?
Ja, jawel, meestal wel, maar...
het zal wel weer omstandigheden zijn.
Ja, nee, maar we gaan weer met zo'n klassement zitten dat helemaal overhoop staat volgende week.
Ik stel me constant vragen, maar ik heb daar niks mee te maken.
Je bent toch de BNX-scanner, jongen? Ga dan al die matchen gaan kijken, interviews doen met Jan en allemaal.
Ja, maar ik weet toch niet waarom het die kalenders in elkaar zit. Misschien was er een groot concert in de Martini Plaza, weet ik veel.
Oh ja, het kan zijn dat de zaal bezet was, inderdaad.
Ja, de korfbal, zoiets. Dat hebben wij altijd. Ja. Wij moeten altijd uit de zaal als de korfbal erin gaat. We hebben een leuke kick-off van de cross-border fase. Zowel in de Elite Silver als in de Elite Gold. Dat is mooi. We hebben nog net geen appeltaart uit hoeven delen, want dat doen we alleen bij de Elite Gold. Dus sorry voor Mons, anders hadden jullie een... Hollands appeltaart.
Ja, het was ook in overtime, het was niet verdiend.
Ja, dat is waar. Dus dat telt niet helemaal. Maar wellicht, hè, woensdag kan het weer gebeuren. Een appeltaart. We hebben woensdag, zoals gezegd, Donar tegen Luik. En Heroes tegen Oostende. En ook in de Elite Silver Feyenoord tegen Okapi Aalst in Rotterdam. En dan donderdag en vrijdag gaat het weer verder met Zwolle Antwerpen. Leuven tegen Brussel. Kortrijk krijgt nu Den Helder op visite. Dus dat is een... Back to back. En dan... die jongens konden bijna met elkaar in dezelfde bus meerijden. En dan hebben we een bekerweekend in België. Dus wat dat er gaat, hebben we gewoon vanaf woensdag elke avond tot en met zondag. Oh nee, zaterdag dan niet. Maar goed, bijna elke avond basketbal vanuit de B-Next. En dat is toch ook wel weer mooi. Ja,
dat is wel nice dat, hè. Dat is wel mooi.
Elke avond kun je lekker...
Dat is goed georganiseerd. Daarna heeft een ene ploeg twee matchen en een ander maar één, maar het is oké.
Maar dat maakt niet uit, want de fans hebben gewoon bijna elke avond kunnen ze mooie wedstrijdjes kiezen. En daar doen we het voor.
Ja, voilà.
Ik ben door mijn onderwerpen heen. En jullie?
Ja, nee, op tv komt de bekerfinale op Sportza natuurlijk. Belgische bekerfinale, zondag namiddag. Zeker kijken allemaal. En onze volgende B-Next wedstrijd is Oostende-Leiden. 16 maart.
Oeh, dat is ook een potje hoor. Hey. Zo.
Nou, elke keer dat Maarten komt, heb ik een strontmatch.
Ah, wel, dus Sam, ik kom niet.
Oh, yes. Ik
kom niet. En er komt iemand anders de lijn interviews doen.
Bedoelde je,
ook Michel Willemans, nog iemand anders.
Bedoelde je Maarten Verrassing?
Ken ik hem?
Ja, ik ken hem. Maarten Bouwknecht?
Ja, jij zegt elke keer als Maarten komt, heb ik een slechte wedstrijd. Dus ik vroeg me af of het Maarten
Wijnand... Nee, deze Maarten niet.
Ja, snap wel. Dat is ook druk voor jou, Sam, dat er zomaar ineens tv bij je wedstrijd is. Dat ben je natuurlijk helemaal niet gewend. Dat je hoog niveau tv om je wedstrijd heen hebt.
Nee, hoor. Spanje moest je tijdens de rust Spaanse interviews geven.
Ja, ik weet het. Hey, ik vind het leuk. De domestic fase is eigenlijk gewoon echt wel heel erg leuk. Dat maakt deze hele podcast ook extra relevant met de mix tussen Nederland en België. Dus,
we zijn eindelijk samen, Matthijs.
Ja, hè, zoals het hoort. Ooit Bourgondië, waren we één. Hè? Al die Philips de Grote en Karel de, weet ik het wat ze allemaal deden.
Wat dan de jammerlijke scheiding der Nederlanden.
Komt er nu weer een geschiedenisles aan.
Dat had nooit moeten gebeuren, Maarten. Ben je toch met me eens? We hadden toch voor altijd één moeten blijven. De lage landen. Maar goed, anyway. Ook dat kunnen we gewoon weer opnieuw gaan bedenken. Net als de B-Next. Maar we gaan eerst nog even dit seizoen afmaken. Dus dat wordt leuk. We hebben mooie wedstrijden. En uiteraard zijn wij er ook weer snel. Zeker als de appeltaart uitgedeeld moet worden bij een 100-puntenwedstrijd in de Elite Gold. Mensen, bedankt.
Ciao.
Ciao.
Tot de volgende keer. Ciao.